En daarnaast de schriftlezing uit Nehemia 5.
Nehemia beschermt de armen. Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot tegen hun broederen, de Joden. Want er waren er die zeiden: onze zonen en onze dochters, wij zijn velen. Daarom hebben wij koren opgenomen, opdat wij eten en leven. Ook waren er die zeiden: wij verpanden onze akkers en onze wijngaarden en onze huizen, opdat wij in deze honger koren mogen opnemen. Desgelijks waren er die zeiden: wij hebben geld ontleend tot des konings zijns, op onze akkers en onze wijngaarden. Nu is toch ons vlees als het vlees onze broederen, onze kinderen zijn als hun kinderen, en zie, wij onderwerpen onze zonen en onze dochters tot dienstknechten. Ja, er zijn enigen van onze dochters onderworpen, dat zij in de macht onze handen niet zijn, en anderen hebben onze akkers en onze wijngaarden. Toen ik nu hun geroep en deze woorden hoorde, ontstak ik zeer, en mijn hart beraadslaagde in mij. Daarna twistte ik met de edelen en met de overheden en zeide tot hen: gij lieden vordert een last, een iegelijk van zijn broeder. Voorts belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zeide tot hen: wij hebben onze broederen, de Joden die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht. En zoudt gij lieden ook uw broederen verkopen, of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Voorts zeide ik: de zaak is niet goed die gij lieden doet. Zoudt gij niet wandelen in de vrezen onze gods, om de versmading van de heidenen onze vijanden? Ik, mijn broederen en mijn jongens, vorderen wij ook geld en koren van hen? Laat ons toch deze last nalaten. Geef hen toch als heden weder hun hakkers, hun wijngaarden, hun olijfgaarden en hun huizen, en het honderdste deel van het geld en van het koren, de most en de olie die gij hun hebt afgevorderd. Toen zeiden zij: wij zullen het wedergeven en van hen niet zoeken. Wij zullen al zo doen als gij zegt. En ik riep de priesters en deed hen zweren dat zij doen zouden naar dit woord. Ook schudde ik mijn boezem uit en zeide: al zo schudde God uit alle man die dit woord niet zal bevestigen, uit zijn huis en uit zijn arbeid, en hij zal al zo uitgeschud en ledig. En de ganse gemeente zeide: amen. En zij prezen de Heere, en het volk deed naar dit woord. Ook van die dag af dat hij mij bevolen heeft een landvoogd te zijn in het land van Juda, van het 20e jaar af tot het 32e jaar van de koning Artasasta, zijnde 12 jaren, heb ik met mijn broederen het brood des landvoogds niet gegeten. En de vorige landvoogden die voor mij geweest zijn, hebben het volk bezwaard en van hen genomen aan wijn, aan brood en wijn. Daarna 40 zilveren sikkelen. Ook heersten hun jongens over het volk, maar ik heb alzo niet gedaan om de vrezen Gods wil. Daartoe heb ik ook aan het werk deze muurs verbeterd, en wij hebben geen land gekocht, en al mijn jongens zijn al daar verzameld geweest tot het werk. Ook zijn van de Joden en van de overheden 150 man, en die van de heidenen die rondom ons zijn, tot ons kwamen, aan mijn tafel geweest. En wat voor één dag bereid werd, was één os en 6 uitgelezen schapen. Ook werden mij vogels bereid, en binnen 10 dagen van alle wijn zeer veel. Nog heb ik bij deze het brood des landvoogds niet gezocht, omdat de dienstbaarheid zwaar was over dit volk. Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb.
Het thema voor de preek van vanmiddag is Godvrezend leiderschap. Ik preek heeft 3 punten. We kijken allereerst naar onrust aanhoren. Vervolgens naar onrecht aankaarten. En in de derde plaats naar ontzag aanwakkeren. Dus Godvrezend leiderschap, allereerst onrust aanhoren. Dat lezen we in vers 1. Maar het geroep des volks en hunner vrouwen was groot tegen hun broederen, de Joden. Onrust wordt aangehoord. Onrecht aankaarten, vers 9 bijvoorbeeld. Voorts zeide ik: de zaak is niet goed die gij lieden doet? Zoudt gij niet wandelen in de vrezen onze Gods, om de versmading der heidenen, onze vijanden? Onrecht wordt aangekaart. Ontzag aanwakkeren. Kijken we naar vers 15, het laatste stukje, waar Nehemia zegt: maar ik heb alzo niet gedaan om der vrezen Gods wil. Ontzag voor de Heer, dat is wat hij wil, aanwakkeren. En gemeente van Christus, vanmiddag hier in de kerk, en u als u op afstand verbonden bent, een dichter schreef eens: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie u bent, want uw woord maakt uw wegen bekend. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. En misschien gaat de tekst in uw hoofd wel verder, omdat u het kent. De dichter hiervan, de schrijver hiervan, die zegt: wat is het een voorrecht om in de kerk, om in Gods koninkrijk nou schouder aan schouder te staan. Om de dingen samen te doen. Om niet tegenover elkaar te staan, maar om samen hetzelfde doel te hebben. En dan schouder aan schouder, ja, dat te mogen doen. Samen te bidden. Het is toch een wonder, hè, dat in de kerk, waar zondige mensen samenkomen, kwetsbare mensen, zoveel verschillen qua leeftijd, qua achtergrond, qua interesse, qua wat voor persoon je ook bent. En het is toch een voorrecht als je dan, gegrepen door het evangelie van de Heer, als het als een voorrecht mag zien. Om schouder aan schouder te zitten, te staan, om samen op te trekken. En ik hoop dat u het zo mag ervaren. Uiteraard als broeders van de kerkenraad. Maar ook als u een andere taak heeft. Of als u gewoon gemeentelid bent. Dat u het een voorrecht vindt dat God u inschakelt. Dat je erbij hoort. En dat je met de gaven en talenten die u gekregen hebt, die jij hebt, dat je echt mee mag doen. Ja, als we kijken naar Nehemia, dan is dat heel mooi begonnen. Maar misschien heeft u, terwijl u dit zo hoort, deze intro op de preek, dat u dan denkt: ja, het is toch ook wel heel mooi gezegd hoor, dominee. Want ik zit hier in de kerk, maar ik zit niet zo graag schouder aan schouder met een paar mensen. Of hier op Urk is dat soms best wel eens even ingewikkeld hoor, want ja, je hebt van die karakters. En we hebben zo onze voorkeuren, dat dat best wel eens lastig is. Kijk, in Nehemia begint het ontzettend mooi. Als u dat wil weten, kunt u bijvoorbeeld kijken naar Nehemia 3. Nehemia die is geroepen door de Heere vanuit Perzië. Heeft een lange reis gemaakt naar Jeruzalem. En heeft daar zijn taak op zich genomen als landvoogd. En dan lees je in Nehemia 3 dat de mensen bouwen aan elkaars hand. Naast elkaar. Aan elkaars hand. Ja, echt schouder aan schouder. Die muren rondom Jeruzalem, waarvan grote delen kapot waren, stukken weggevaagd zijn. Schouder aan schouder bouwt ieder op zijn eigen plek. Je ziet priesters, handelaars, goudsmeden, zalfbereiders. Schouder aan schouder wordt er gebouwd. Het straalt iets machtig moois uit, iets van eenheid. Nou ja, daar waar je in de naam van de Heere schouder aan schouder staat, waar je met vreugde de Heere dient, ja, daar kun je tegenstand verwachten. En zo zie je dat gebeuren in het hoofdstuk hiervoor, Nehemia 4. Van buiten die muren kijken Sanballat en Tobia en ze laten hun spot, niet zomaar binnensmonds, maar ze roepen het. Jullie gaan die muren herstellen, het stelt toch niks voor? Legers worden erbij gehaald. Rondom Jeruzalem verschijnt een machtig leger uit alle kanten. Beangstigend. Samen bouwen, schouder aan schouder, maar van buitenaf, ja, wat eng. Want ja, die muur is al wel een stukje hersteld. Maar op heel veel plaatsen zijn er nog geen poorten. En daar is een bres. En daar is wat aan de hand. Dus ja, je bent daar heel kwetsbaar. Maar gelukkig, als je Nehemia 4 leest, Zegent de Heere de inspanningen, onder andere van Nehemia. Wordt de aanval van buitenaf afgeslagen en bouwen ze. Ja, weliswaar met in de ene hand een zwaard, in de andere hand een truffel. Is de ene aan het metselen, staat de andere op wacht. Het gaat langzamer, maar toch bouwen ze samen. Maar ja, waar je samen bouwt, kan er van alles van buitenaf op je afkomen. Maar het kan ook van binnenuit gaan rommelen. Waardoor het in één keer heel anders wordt en dat je ja, toch minder voorspoedig, minder vreugdevol schouder aan schouder bouwt. En dat is precies aan de hand in Nehemia 5. Want zo lezen we in vers 1 dat er een geroep ontstaat van het volk en bijzonder van de vrouwen. En dat geroep is niet omdat ze zeggen, de vijanden komen eraan. Kijk uit, ik zie daar zwaarden, ik zie daar ruiters. Maar het is een geroep tegen hun broeders. Tegen hun volksgenoten. Ja, wat is er aan de hand? Als je het gedeelte leest en op je in laat werken, dan merk je, er is armoede. Er is een tekort aan voedsel. Er zijn financiële problemen. Het is crisis. Als je vers 1 leest en je kijkt in vers 2 en 3 erachteraan, dan merk je dat er een tekort is aan graan. Blijkbaar zijn er misoogsten. Blijkbaar zit het op dat gebied niet mee. Ergens wel heel confronterend, toch? Is Nehemia gekomen? Door God geleid. Ervaar je Gods zegen in het samenbouwen. Wordt de aanval van buitenaf afgeslagen. Maar God zegent niet met rijke oogst. Maar met misoogst. Tekort. Blijkbaar kan dat gaan, dat je schouder aan schouder staat, God dien, bezig bent met zijn werk, maar dat tegenslag je deel is. Misoogsten, armoede. En dan lees je in vers 4 ook nog van een andere last, een andere druk, belastingdruk. Want ja, die koning daar ver weg, die vindt het goed dat Nehemia naar Jeruzalem gaat, maar die denkt ook, als Nehemia nou ervoor zorgt dat het daar stabiel is, dat de stad opgebouwd wordt, kan ik meer belasting innen? En ja, die belasting die moet wel betaald worden. Tja. En als je dan dus misoogsten hebt en je hebt zware belastingen die je moet betalen. Ja, dan, hoe kom je dan aan voedsel? Hoe kom je dan aan de spullen? Want ja, de volkeren er rondom, die willen echt geen handel met je drijven hoor. Die willen je echt niet helpen. Dus daar is ook geen hulp van te verwachten of graan of iets. Die vinden het alleen maar mooi. Ja, en dan de inzet die gegeven wordt, daarvan gaat heel veel naar die muur. Dus je hebt ook veel minder tijd voor je eigen moestuin en voor je eigen akker. Terwijl het juist zo nijpend is. En je krijgt een situatie waarin de rijken het misschien nog wel goed hebben. Die hebben wel een appeltje voor de dorst. Maar voor Jan met de pet, voor de armen wordt het nijpender en nijpender. En de situatie wordt voor sommigen toch echt heel nijpend. En om het wat concreet te maken, jongens en meisjes, fijn dat jullie er vanmiddag zijn. Moet je even indenken dat je daar zit en dat op een gegeven moment papa en mama wakker worden. En je ziet dat die kast open gaat, dat deurtje gaat open. En je weet, daar staat het koren, daar staat het graan, daar staat het meel. Maar je zag de afgelopen tijd ook dat bijna niks meer is. En dat je vandaag het laatste krijgt. Hoe moet dat nu? En even later zie je vader de deur uitgaan. En hij gaat naar die ene rijke man een stuk verderop. En gelukkig, hij komt naar huis en zie je, een zak meel heeft hij bij zich. Oh, er is toch weer mogelijkheid om te eten. Maar hij hoort ook dat hij tegen zijn vrouw zegt, tegen je moeder zegt, ik heb ons huis als onderpand moeten geven. En ja, je houdt het goed in de gaten en je ziet dat die zak elke dag toch weer een beetje leger gaat. En op een gegeven moment is de bodem toch bijna in zicht. En ja, dan gaat papa op een dag weer naar die rijke man toe. En gelukkig, hij komt weer thuis met een zak met eten. Wat fijn. Maar je hoort dat hij tegen zijn vrouw zegt, tegen moeder zegt, ja lieverd, ik heb de rest dat we hebben, de landerijen, heb ik als onderpand moeten geven. Tja, En je ziet die zak in die kast. En die zak die wordt leger en leger. En op een gegeven moment, dan is het je moeder die zegt, lieverd, na het eten, dan mag je met papa mee. En dan mag je bij die rijke man daar iets verderop gaan wonen. Want ja, we hebben geen eten meer voor jullie. We hebben erom gebeden, maar er is geen eten meer. En papa heeft nu overlegd met die man daar, dat hij wel graan wil geven en meel. Maar dan moeten jullie daar als slaaf gaan werken. En ja, wij kunnen niet anders. Dan moeten jullie als slaaf werken en dan kunnen wij ook eten. Nou, zo ga je dan naar het ontbijt. Met die rijke man toe. En ja, dan moet je gaan werken en papa gaat weg. Ja, met een zak met koren. Maar ja, je kunt je toch wel indenken wat dat doet in het hart. En dan komt hij bij zijn vrouw. Lieverd, ik heb eten. Ja, mijn kinderen. Dat is toch hartverscheurend. Rentepercentages zijn hoog. Mensen weten niet wat ze moeten. Mensen raken hun land kwijt, hun wijngaarden, olijfgaarden en hun kinderen. Wat een ellende. Schokkend, vindt u niet? Ben je samen bezig bij Jeruzalem? Schouder aan schouder. God zegent de inzet. De aanval van buitenaf is afgeslagen. En dan gebeurt dit. God zegent niet met rijke oogsten. En dan zijn er rijken die zich verrijken ten koste van de armen. Rijken worden rijker. Armen worden armer. Ja, en dan wel samen bouwen. Want ja, die man die gaat wel weer aan het werk. En die staat op een goede dag, staat hij daar te metselen en hij kijkt opzij. En 30 meter verderop staat die rijke man ook te metselen, fluitend. Je kunt je toch indenken dat het ergens gaat wringen. Samen bouwen aan die muur. Samen werken voor Gods aangezicht. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Heer, wat een voorrecht. Je kunt je toch indenken. En daarom klinkt dat geroep. Ze schreeuwen het uit. Help ons. Waarom doen jullie dit? Er klinkt een geroep van nood, van zorg, van pijn. En zo zien we een pijnlijk tafereel getekend daar bij Jeruzalem. Dat moeten we ook vandaag zeggen. Wat is er op dit moment op deze wereld? Nog veel wat pijnlijk is. Wat is er veel oneerlijk verdeeld? Het is er veel onvolmaakt. En wat zijn wij onvolmaakt? Ja, en dan een godvrezende leider zijn, zoals Nehemia. Hoe doe je dat? Hoe moet je in zo'n situatie nu geestelijk leiding geven? Nou, hoe zouden wij dat doen? Een bijzonder ambt? Het ambt aller gelovigen? Het kan toch best ingewikkeld zijn als je geestelijk leiding moet geven? En dat je inderdaad wel samen zingt, samen bidt. Samen bouwt, maar dat je iets over je schouder kijkt en er gaat van alles door je heen als je die ene persoon ook mee ziet bidden. Want wat hij gedaan heeft, wat er speelt bij hem, en dan zo vroom zingen, terwijl hij zo gedaan heeft, ja, kan dat. Geestelijk bezig zijn in de kerk en dat er ondertussen van alles is wat scheef is. Conflicten over geld. Over erfenissen. Zakelijke conflicten die de kerk worden ingetrokken. Gezinsproblemen die groter en groter worden. Het koninkrijk van God verstoren. En iemand die van buitenaf kijkt en zegt, nou, als Gods volk is, zo is. Als ze zo omgaan met hun klanten. Zo omgaan met hun gezin. Met hun kinderen, hun ouders. Nou, dan hoef ik die God ook niet, hoor. Maar dat wil die God ook helemaal niet. God vindt dit verschrikkelijk. Zo wil hij het niet. Zeker niet in Jeruzalem. Niet in zijn kerk. Het is vanmiddag beschamend als je je aangesproken weet. Als u er merkt bij uzelf dat u misschien wel iets in stand houdt of in stand brengt. Waarbij je eigenlijk vrijgeviger zou moeten zijn. Maar vooral dingen naar u toe trekt. En dat u daarmee mensen in de knel brengt. Ja, misschien zit u vanmiddag wel op een andere manier in de kerk. Voelt u zich als die vrouwen? moeders waarschijnlijk in dit gedeelte. Heeft u het gevoel dat andere mensen, dat de regering dingen bepaalt? En kunt u de eindjes maar moeilijk bij elkaar krijgen? En u wil God dienen. En u verlangt ernaar om ook schouder aan schouder te staan. En om ook zo uw steentje bij te dragen. Maar kan het voor u ingewikkeld zijn? Dan is er vast hier een diaconie die u wil helpen. Die geen rente vraagt, zeker geen boekenrente. En die u kan steunen. Misschien voelt u schaamte. Als het voor u moeilijk is, zoekt u alstublieft hulp. Laat het u in ieder geval niet bij de Heer en bij zijn kerk vandaan trekken. Ja, broeders en zusters, stel dat u in de schoenen van Nehemia zou staan. Geroepen door God voor zo'n belangrijke taak. En dan deze onrust. Je hoort het geroep. Die zegt dit, die zegt dat. En je ziet hoe de situatie is. Wat zou u doen? Ja, dan denk ik dat we met elkaar eens zijn dat het goed is om dit aan te horen. Om het op je in te laten werken. Maar dan moet er ook iets gebeuren. Kijk, Nehemia had ook kunnen zeggen. Ik ben behoorlijk rijk, zo blijkt wel uit het vervolg van het hoofdstuk. Weet je wat, arme? Ik betaal de rijken wel voor jullie. Dan hebben jullie je kinderen weer thuis, hebben jullie te eten en dan is het klaar. Maar Nehemia die beseft, dat is niet genoeg. Want er is iets grondig mis. Er is een patroon ontstaan in onze samenleving die fout is. Ik moet niet alleen het onrust aanhoren, maar ook het onrecht aankaarten. En dan zijn we dus bij het tweede punt van de preek. Want Nehemia die laat het op zich inwerken. En dan wordt deze man woedend. Hij ontsteekt, zegt vers 6. Hevige woede maakt zich van een meester als hij deze dingen hoort, als hij het geroep op zich in laat werken. En dat terwijl Nehemia getekend wordt als een rustige, wijze, weloverwogen man die alles heel bewust doet. Nu hij dit hoort en ziet, ontsteekt hij een woede, zoals eens Mozes bij het gouden kalf, zoals eens de Heer Jezus in het huis van zijn vader. Nehemia wordt boos. De ene Jood die dit doet bij de andere. De ene Judeër bij de andere. Samen schouder aan schouder staan. En dan zo afschuwelijk. En levensgevaarlijk. Want zou er echt nergens meer om Jeruzalem heen een wachtpost staan? Zou er niet ergens een wachtpost staan van Sanballat en Tobia die rondkijkt? En die dat doorheeft, wat er daar binnen Jeruzalem gebeurt. En die dan zijn kameraden aanstoot en zegt, ik moet eigenlijk nu aanvallen. Want nu zijn ze op hun zwakst, want ze keren zich tegen elkaar. Ja, broeders en zusters, zou Satan dat ook niet heerlijk vinden? Om op afstand te kijken hoe er onrust is in de kerk. Hoe gezinnen kapot gemaakt worden. Dat hij op afstand kijkt en denkt, laat maar gebeuren. Dat hij graag olie op het vuur gooit. Opdat het werk van zijn koninkrijk kapot gaat. Ja, het is afschuwelijk, levensgevaarlijk en het is ook een repeterend geestelijk probleem. Want Nehemia wordt boos. En je mag er iets in proeven van de woede van God zelf. Dit kan niet. Maar ja, denk eens even terug. Als we denken aan Nehemia, dan denken we aan een volk wat uit ballingschap gekomen is en nu het bestaan weer mag en moet opbouwen. Maar als je dan terugdenkt, waarom was het volk nou in ballingschap gegaan? Wat was de reden dat God het volk heeft laten wegvoeren? Dat is precies hetzelfde probleem als nu weer aan de orde is. Bijvoorbeeld Jesaja 1. Jesaja 1, een gedeelte voor de ballingschap. Dan zegt de Heere via Jesaja, en wanneer u uw handen uitspreidt, om te bidden dus, verberg ik, God, mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, ik luister niet. Ik stop mijn vingers in mijn oren. Ik wil jullie gebed niet horen. Waarom niet? Zingen ze niet met heel hun hart? Luisteren ze niet naar de preek? En dat is het punt niet. De Heere zegt, jullie hebben bloed aan jullie handen. Jullie moeten je wassen, reinigen, want jullie doen slechte daden. Weet je wat jullie doen? Zegt Jesaja 1 vanaf vers 15. Jullie doen kwaad. Weet je wat je wel moet doen? Is de verdrukte helpen. Is de wees recht doen. Is de rechtszaak van de weduwe bepleiten. Maar je komt niet op voor de armen. Je verdrukt hun des te meer. En als jullie dan tot mij komen met gebed, ja, dan heb ik geen zin om te luisteren. Want jullie hebben bloed aan je handen. Ja, en dan, als je een beetje bijbelvast bent, dan weet u dat er achteraan komt het prachtige 18e vers, waar de Heer zegt, kom nu, dat we samen rechten, een rechtszaak voeren, waar uw zonden als scharlaken zullen wit worden als sneeuw, waar ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ja, God is barmhartig. God is genadig. Ook voor mensen die anderen verdrukken en zichzelf rijker maken ten koste van anderen. Maar Nehemia, die is boos. Woedend, want het is weer hetzelfde liedje. Het is precies hetzelfde probleem. En broeders en zusters, is dat bij ons ook niet soms zo? Dat soms dingen afschuwelijk zijn, geestelijk gezien levensgevaarlijk. Maar dat het ook gewoon weer een repeterend verhaal is. Een geestelijk repeterend probleem. Want ja, je ziet de Bijbel door. Voor de ballingschap, nu na de ballingschap. In de tijd van de Heer Jezus. Net zo. Dan komt er iemand naar de Heer Jezus toe en die zegt, meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Oké. Probleem om een erfenis. Maar dat toen dus ook al. Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Hij zegt niet, je hebt gelijk, dat moet geregeld worden, dat wordt aangepakt. Weet je wat hij zegt? Kijk uit voor hebzucht. Misschien sta je in je recht. Misschien komt het je toe en is het niet eerlijk van je broer. Maar kijk daarin uit voor hebzucht. En direct erachteraan vertelt de Heer Jezus over die rijke dwaas. Die heel veel heeft. Schuren vol. Maar in de nacht sterft hij. Rijk in bezit. Maar hij sterft arm in God. Ja, dat is in de tijd van de Heer Jezus. Maar ook Timotheus in Efeze krijgt ermee te maken. Timotheus krijgt van Paulus te horen, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. Dat ze hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheden van de rijkdom. Maar op de levende God. Want die levende God die geeft in rijke mate om van te genieten. Ja, dat staat er ook. Je mag genieten van welvaart en zegen. Maar ook om goed te doen. Om rijk te zijn in goede werken. Om vrijgevig te zijn. En bereid om te delen. Ja, in Efeze is het zelfs zo, is geld zo'n ding, de mammon zo'n ding, dat Paulus tegen Timotheus zegt, Timotheus, ontvlucht deze dingen. Vlucht erbij weg. Broeders en zusters, hoe is het bij ons? Wat staat er op uw bankrekening? En hoe verdient u uw geld? Is het zuiver? Klopt het wat we doen? Of moet de Heer vanmiddag tegen u zeggen, het is mooi wat je hebt. Je hebt er hard voor gewerkt, maar goed ook. Je mocht het ontvangen. Ik heb je gezegend. Maar één ding klopt niet. Want je denkt niet aan de armen. Je rekent alleen maar naar jezelf. Je bent eigenlijk een rijke dwaas. Je denkt niet aan de armen, dichtbij of ver weg. Nehemia is woedend. Wat ik heel bijzonder vind bij Nehemia is dat, ook al is hij woedend, dat hij toch rustig blijft ergens. Waar het vaak bij ons overgaat van woede in onbezonnenheid, dat je achteraf denkt, ik heb te snel gehandeld, merk je dat hij boos is, maar toch ook bezonnen blijft. En hij bezint zich op hoe hij dit gaat aankaarten. En dan merk je in dit gedeelte dat hij de rijken erbij roept, vers 7 en 8. De leiders worden samengeroepen. Het volk wordt er ook bij geroepen. En als er dan een vergadering is, dan brengt hij het ter sprake. En hij zegt, wat u doet, dat is niet goed. Ja maar, zegt een rijke. Ja maar, het is mijn graan. Als ik het voor mezelf had gehouden, heb ik alle recht voor. Had ik ze niet geholpen, hadden ze zeker gestorven. Dus ze mogen blij zijn dat we het doen. En ja, ik vraag maar 10% rente. Hij wil 15 of 20, maar ik minder dus. Ja, volgens de marktwerking kan iets kloppen. Maar Nehemia zegt, ook al klopt het misschien volgens de marktwerking, is het allemaal mogelijk. Doen anderen het ook? Hier klopt het niet. Waarom niet? Omdat je als het goed is redeneert vanuit een ander principe. Staat er achteraan, hè? Wat u doet is niet goed, vers 9. En dan gaat hier spade dieper. Dat je moet wandelen in de vreze van onze God. In de vreze des Heeren. Dat is de graadmeter. Nehemia zegt, het klopt misschien wel horizontaal. Met de regels zoals we ze kennen. Maar wij dienen toch de Heeren. Wij leven toch in de vreze Gods. En God heeft ons zijn geboden gegeven. En dan is slavernij mogelijk, maar als een uiterste noodzaak. En na 6 jaar moet iemand dan weer vrijgelaten worden. En spullen krijgen. Slavernij is er alleen maar tijdelijk. Met het oog op perspectief. En hoge rente vragen, dat verbiedt God. Nehemia die zegt, wandelen jullie in de vreze van de Heere. Want eigenlijk zijn jullie heidenen. Ja, hij vertelt hoe hij Joden heeft vrijgekocht bij de heidenen. Hij zegt, ik heb overal gekeken. En ik heb Joden vrijgekocht uit de slavernij. Zodat ze als vrije mensen konden leven. Dat ze zo uit ballingschap konden komen. Maar kijk nu wat jullie zelf doen. Door jullie komen ze opnieuw in gevangenschap. Jullie zijn eigenlijk heidenen. Jullie zijn hetzelfde als de tegenstander. Ja, waarom is het zo erg? Als geldzucht de kerk binnenkomt. Als een gebrek aan naaste liefde zichtbaar wordt binnen Gods gemeente. Waarom is het zo erg? Als geld, als problemen ontstaan tussen broeders en zusters. Waarom is dat zo erg? Omdat God nou juist in de kerk toch leert wat het is om vrij te zijn. Om niet meer te hangen aan je bezit. Om het te ontvangen van hem en hem te zien als iets wat je mag gebruiken in zijn dienst. Het is toch verschrikkelijk dat daar waar God zelf de blokkade tussen de mens en hem doorbreekt. En verbinding maakt met elkaar. Dat wij zelf blokkades vormen voor anderen. Het is toch niet zo dat iemand vanmiddag voor iemand anders een blokkade is. Het is toch niet zo dat u een blokkade bent voor een ander. Omdat u keuzes heeft gemaakt. Die niet kloppen. Dat iemand wegloopt bij de Heere. Omdat hij in u niets van Christus zag. Terwijl hij het zo hard nodig heeft. De edele zwijgen in dit gedeelte. En als het voor u confronterend is. Moet u misschien ook maar even zwijgen. Ja, de onrust wordt aangehoord. Het onrecht wordt aangekaart. Maar het gaat ten diepste om dat ontzag aanwakkeren. Want Nehemia die gaat een spade dieper. Het gaat hem dus om de vreze van God. Om het leven met hem. Hij zegt, beste mensen, wij zijn hier bezig. De tempel is hier. De muren zijn hier. We zijn bezig om een veilige plek te creëren. Om samen die God te dienen. De poort van de verzoening moet hier open zijn en blijven. Maar hoe we hier bezig zijn, zullen we niet vergeten. Dat het gaat om het vrezen van hem. Dat we leven van zijn liefde. Van zijn trouw. En nee, dan zijn we geen haar beter dan een ander. Dan hebben we niet meer rechten dan een ander. Maar daar waar we zien dat God zelf onze zonden wil vergeven. Dat Jesaja 1 vers 18 voor ons, op ons van toepassing is. Dan kan het toch niet anders. Dan dat ook zijn uitwerking heeft in het dagelijks leven. Dat daarin zichtbaar wordt. Misschien is het economisch geen goede keus. Maar ik vrees de Heer en dan is dit toch de goede keus. Misschien moet ik het toch anders doen volgens bepaalde afspraken. Maar vanuit de vrezen van de Heer ga ik een mijl extra. Is dat ons perspectief? Is hoe we leven met onze man, onze vrouw, met ons gezin, om ons inzetten in de kerk, is dat nou passend bij de vrezen van de Heer? Of zegt u nee, ik leef liever zo? En mooi als de dingen in elkaars verlengde liggen hoor. Maar daar waar het schuurt, is dan de Heer zo in uw leven aan het werk, dat u zegt ik vrees hem en ik dien hem. Maar broeders en zusters, als het dan gaat over schouder aan schouder, dan vind ik dat er in vers 13 iets heel moois naar voren komt in één woordje. Want daar komt iedereen weer op hetzelfde niveau te zitten. De schuld wordt kwijtgescholden, wordt er amen gezegd en dan prijzen ze de Heere. En dan staat het er met allemaal hoofdletters. Nehemia die heeft het heel vaak over God, over de God van de hemel. En spaarzaam over de Heere. Maar hier gebruikt hij heel bewust Heere, de God van het verbond. Alsof hij wil zeggen, kijk, hier zie je de God van het verbond aan het werk. Hier raakt dat verticale van God die naar ons toekomt. Hier zien we het gebeuren, hoe dat zijn uitwerking heeft. Daar wordt het werk van de Heere zichtbaar. Is dat zo ook bij ons? Dat er in vers 1 een geroep is tegen de Joden. En dat er in vers 13 een geroep mag zijn. Een lofprijzing naar God. U bent de Heere, u verbindt zich aan ons. En ons aan elkaar. Want wij zitten schouder aan schouder. Ervaart u het werk van de Heere zo. In uw leven. In uw omgeving. Ja, dan vind ik het heel mooi dat Nehemia op zichzelf reflecteert. Vanaf vers 14. En dan merk je daarin dat hij het goede voorbeeld gaf. Je leest vanaf vers 14 dat hij belasting had kunnen heffen, maar dat doet het niet. Dat hij eten had kunnen vragen, maar dat doet het niet. Hij had kunnen heersen als een echte despoot, als een echte landvoogd, zoals velen deden. Maar hij deed het niet. Want Nehemia, die heeft vanaf het begin heeft die oog voor God en oog voor het volk. In vers 15 zegt hij het, hè. Ik vreesde God. Zo heb ik niet gehandeld. Ik had er misschien recht toe. Het had volgens de maatstaven van de maatschappij, had het gekund. Maar zo heb ik niet geleefd, zo niet gewandeld. Want ik vreesde God. En in vers 18 zegt hij, ik zag de dienstbaarheid. Dat dat zwaar drukte op het volk. Kijk, je leest straks dat Nehemia ook geleend heeft aan anderen. Maar blijkbaar heeft hij dingen uitgeleend, heeft hij dingen vanuit een ander perspectief gedaan. Stel je voor dat Nehemia gewoon met de marktrekking was meegegaan, zijn rechten had opgeëist en dan wordt er geroepen door die vrouwen en het volk. Ja, wat had hij dan voor recht van spreken? Weinig toch? Dan zeggen ze, ja maar Nehemia deed het zelf toch ook? Maar Nehemia die heeft ervoor gekozen, ook toen hij er net was, ook toen er misschien nog zat koren was. Of vanaf het allereerste begin vanuit een bepaald principe te leven. En omdat hij ervoor kiest om vanuit dat principe te leven, de vrezen van de Heere, heeft hij later zeggingskracht ten opzichte van anderen. Broeders en zusters, misschien heeft u nu wel enorme voorspoed. En staat u helemaal niet op zo'n spannend punt als Nehemia 5 is. Maar als u nu door Gods genade mag leven zoals Nehemia, dan kunt u misschien nu wel bouwen op dat u later tot nog meer zegen zult zijn als het terecht op aankomt, omdat u diep in uw hart vanuit een overtuiging leeft. Vanuit de overtuiging dat u zelf ook leeft van genade. Dat u schouder aan schouder zit met iemand die het veel minder heeft. Ja, Nehemia, hij gaf het goede voorbeeld en in dit gedeelte geeft hij ook het goede voorbeeld. In vers 10 vertelt hij dat hij zelf ook uitgeleend heeft, samen met zijn broers en zijn knechten. En je merkt dat hij als het ware nu naast die rijken gaat zitten. Hij spreekt ze eerst aan, hij is scherp, maar hij gaat ook naast ze zitten en zegt, weet je beste mannen, beste mensen, wij zijn de rijken en we hebben uitgeleend aan anderen. En zullen we het dan niet nu samen ook oplossen? Zullen we dan met elkaar zeggen, we schelden het ze kwijt. We maken er een jubel van, jaar van. De schuld die er was, wordt weggedaan. Die is er niet meer. Ja, vertoont Nehemia niet iets moois. Iets wat zo lijkt op de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook scherp kan zijn. En kan zeggen als iemand komt voor een erfenis, hoe die voor de hebzucht scherpe woorden kan spreken. Maar die tegelijkertijd naast mensen komt zitten. Die zondig zijn. Die echt schouder aan schouder wil zitten. Ja, die zegt, geef mij dat kruis maar. dat neem ik wel van jouw schouder af op mijn schouder. Want dan wil ik wel betalen. En dan is het aangrijpend om dat aan het begin van de preek wat concreet te maken, hoe zo'n kind moet gaan werken als slaaf om te betalen voor de vrijheid van zijn ouders, voor het leven van zijn ouders. Maar wat ontroerend is het, dat er een God de Vader is die zijn zoon heeft gegeven en zegt, ga jij maar zoon. En dat de zoon vrijwillig ging. En niet alleen maar wilde werken en dienen als slaaf, maar de zwaarste dood wilde ondergaan. Gefolterd wilde worden. Wilde lijden. Omdat hij vanmiddag naast ons kan komen zitten. En zegt, hoeveel schuld heb je? Wat heb je misdaan? Waar ben je mee bezig geweest? Is er iets wat je nog aan me wil belijden? Waar uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Leg het maar bij mij neer. Ja, medebouwers kunnen tegenvallen. Maar die bouwheer, die zoon van de timmerman, die valt nou nooit tegen. Bij hem is genade te vinden. Ook als u vanmiddag zich aangesproken weet. En dat u tegen de haren instrijkt. Bij deze Jezus vind je nou vergeving. Vind je genade. En als we nou daar komen, dan zitten we toch vanmiddag allemaal op hetzelfde niveau. Dan zien we hoe Gods genade in onze lege handen wordt uitgereikt. En als ons dat vervult, ja, wat een voorrecht is het dan. Om zo, schouder aan schouder, in uw wijngaard te staan. Om samen te zoeken. Te zien wie u bent. Want uw woord maakt uw wegen bekend. En Nehemia schudt zijn plooi nog uit. Dat moet nog wel gebeuren. Maar zo laat hij zien hoe hij godvrezend leiderschap in de praktijk brengt. Door onrust aan te horen. Onrecht aan te kaarten. En ontzag aan te wakkeren. Tot slot. Misschien vindt u die jas die Nehemia aan heeft toch ook wel groot. Misschien zegt u in uw eigen situatie, ik vind het best wel ingewikkeld om dat te doen. Dan mag u dan leren van dat gebed van Nehemia. Helemaal aan het einde van onze schriftlezing, vers 19. Een soort verzuchting. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede. Om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Ja, misschien mag je wel zo. Als ambtsdrager, als gemeentelid. Als je iets in gedachten hebt waarvan je zegt, ik zie het tegenop, maar er moet toch wat gebeuren. Ik zeg, heren, denk toch aan mij ten goede. Denk toch aan mij ten goede. Ten opzichte van dit volk. Ten opzichte van mijn gezin. Van mijn familie. Zou de heren dan niet willen horen? Want het is toch de heren die het recht der armen en verdrukten gelden doet. Amen.